In Jesaja 63 waren wij gebleven. Jesaja 63, waar gesproken wordt over de wederkomst van Christus eigenlijk. En eventueel wat eraan vooraf ging. Want dat is duidelijk in elk geval uit de eerste perikoop van dat hoofdstuk. De bekende woorden, wie is deze die van Edom komt, enzovoorts. Met de wat minder bekende strekking. Dat als de Heer in de toekomst zijn opwachting zal maken in deze wereld. En zeker ook met betrekking tot Israël, de herbouw van Jeruzalem en wat het maar inhoudt. Dan komt hij inderdaad uit Edom met een overblijfsel van zijn volk. Daar kom ik nou niet op terug. Maar waar het verder over gaat is namelijk over de omstandigheden waaronder deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Hoe het zo gekomen is, om zo te zeggen. En daarbij wordt als het ware teruggekeken. Dat is wat lastig om te zeggen, omdat Jesaja natuurlijk vooruit keek naar, dan wel schreef over dingen die nog toekomst zijn. Maar ze zijn geformuleerd alsof het reeds verleden tijd is. Dat kom je veel tegen trouwens in de profetieën, zeker in Jesaja. Maar niettemin, er wordt gesproken over Israël in het algemeen. Want ja, Gods beloften met betrekking tot de Messias, maar Gods beloften in het algemeen, hebben in de eerste plaats betrekking op Israël en via Israël op alle volkeren der aarde, op de hele mensheid uiteraard. Maar Israël staat nou eenmaal aan de top van die volkeren, in de top van die hiërarchie, als je dat zo kunt zeggen. Dus het gaat dan over Israël, zonder dat specifiek vermeld wordt over welk van de twee huizen van Israël het eigenlijk gaat. Hoewel dat in de dagen van Jesaja toch de situatie was dat je de twee rijken had, namelijk Juda en Israël, die men vooral niet met elkaar zou verwarren. Maar toen maar. Maar het onderscheid wordt niet gemaakt, het heet gewoon Israël. Maar wij herkennen wel het een en ander natuurlijk in de beschrijving die we hebben. Wij waren de vorige keer laatstelijk in vers 8. Vers 7 zegt, ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heren ons heeft bewezen en de grote goedigheid aan het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn goede tierenheden. Opmerkelijk is de uitdrukking het huis van Israël, want als je het echt terugplaatst in de dagen van Jesaja, daar staat die man dan, zal ik maar zeggen, en dan zegt hij dit. Wat is dan het huis van Israël? Nou ja, dus niet Juda dan. Niet dat ik het zo lezen wil, maar in de dagen van Jesaja had je nou eenmaal die beide huizen. Het een heet Juda, het andere heet Israël. Zodat je al een tamelijk goede reden moet hebben om deze dingen eventueel op het Joodse deel van Israël toe te passen. Want dat heette niet Israël, dat weet u toch, hè? Ik blijf dat met nadruk steeds zeggen, omdat er nauwelijks een dag voorbij gaat dat ik het niet tegenkom. Over dat men het heeft over Joodse dit en Joodse dat. En ik moet ergens anders, ben ik in de geschiedenis van Gideon bezig, uit Richteren. En dan zeg ik elke keer, ja, wat heb je nou in de gaten dat het helemaal niet over Joden gaat? Er is niks Joods aan, maar die hele geschiedenis niet. Het is in het Noordelijke Rijk, om zo te zeggen. Die splitsing was er niet, het was nog niet eens één rijk. Maar het was met de stam van Manasse en de stam van Naphtali en de stam van Zebulon. Dat speelt daar een rol. Maar Juda komt in het hele verhaal niet voor. In het verhaal daarvoor trouwens ook niet. Die van Balak en zo. Ook niks Joods aan. Dus ja, je kan dat nou wel denken. Vandaag kwam ik nog tegen de stamvader van alle Joden. Dat was Abraham. Ja, van wie niet? Ja, van de Joden. Kom op zeg. Dit doet de man tekort. Dat denk ik dan wel. Maar goed. Laat ik het er maar verder niet over hebben. Het huis van Israël. De grote goedigheid aan het huis van Israël bewezen. Als u nou wil weten, gaat het nou over de 2 of over de 10 of over allemaal, dan zeg ik, ik geloof niet dat het hier iets uitmaakt. Want je kunt altijd bewijzen dat God de goedigheid bewezen heeft, dat de Heer de goedigheid bewezen heeft, zowel aan de 2 als aan de 10 stammen. Zie, maakt geen verschil. Ik zal de goede tierenheid des Heeren vermelden. Want hij zeide, nou komt hij, want hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. En daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. Ik geloof dat ik met dat vers ook geëindigd ben, als ik me niet helemaal vergis. Zij zijn immers, en ik geloof dat ik u gezegd heb, daarom herinner ik mij dat je die S van immers wel mag weghalen. Want of het nou immers of immer is, het is niet nimmer. Nee. Ja, nimmer betekent nooit niet. Is dat goed Nederlands?
Nee.
Ook hier niet? Ook in Drenthe niet. Nou, oké. Dubbel ontkenning kan hoor trouwens, maar vooruit. Maar nimmer is niet en immer is altijd. Mijn vader gebruikte dat woord veel. Als hij schreef, kom ik het altijd weer tegen. Immer. En nimmer. Allerlei. En immer, dat is altijd. En immers ook. U weet wel, het is immers. 3 keer 3 is 9. Dat is altijd zo. Hoor. Ook voordat je de tafels van 10 geleerd hebt, is 3 keer 3 9. En voordat het lied geschreven werd ook. Immers wil zeggen, dat is nou eenmaal zo, dat blijft zo, dat is een gegeven, daar moet je mee leren leven. Kortom, daar is geen verschil tussen of nou wel of niet die S achter staat. En het is inderdaad zo, zij zijn immer mijn volk, ami, zonen, staat er. Die niet liegen zullen, En ik heb u gezegd wat het betekent, wat er eigenlijk staat. Hè? Zonen, niet lo. En dan een woord dat je dan moet vertalen met liegend. Maar het woord betekent niet maar liegen, het betekent onbetrouwbaar zijn. Dat wil zeggen, wat er staat is, Israël bestaat uit zonen, erfgenamen uit mijn volk. En dat is het altijd, dat blijft het altijd. Daar komt geen verandering in. Dat is een bestaand gegeven. Israël is mijn volk. Vanaf de verkiezing van Israël is het Gods volk. En wanneer die verkiezing was, dat is academisch. Laten we zeggen, vanaf dat het een volk was dan, dat is bij de uittocht uit Egypte, is het het uitverkoren volk. En dat staat er ook. Dat het dat is. En dat is het ook altijd gebleven. Dat is wat hier staat. Het is het altijd. Ondanks wat er gebeurd is in de loop van de geschiedenis. Waarover meer. Want daar gaat het verder over in de volgende versen. Ondanks dat is Israël toch altijd het volk van God. Ik weet niet meer of ik u Jeremia... wat het maar was, 33, heb aangehaald. Ik vind het is een schriftgedeelte wat zwaar in de vergetelheid geraakt is, denk ik wel eens, maar... Jeremia, even kijken. Ik meen dat het... Het is 33, ja. Jeremia 33... En ik lees hem maar even vanaf vers 14. Het is toch aan het begin van de avond. Dus Jeremia 33 vanaf... U weet wanneer Jeremia leefde? Het gaat me niet om het jaartal, maar het gaat erom dat hij leefde in de dagen van de ondergang van de Joodse staat, van het Tweestammenrijk. De ondergang die hij ook aankondigde uitgebreid, maar die hij volledig heeft meegemaakt. Dat wil zeggen de diverse wegvoeringen, want dat gebeurde in fasen, uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem. En toen bleef er dus niks over en wat er overbleef vertrok naar Egypte. En die zijn ook niet overgebleven. En toen bleef alleen Jeremia over. Dat is het verhaal. Ik vertel het nou heel kort. Maar hij heeft de ondergang van een tweestammenrijk meegemaakt. De ondergang van een tienstammenrijk was meer, ruim meer dan een eeuw daarvoor. Dus in zijn dagen kwam een eind aan de beide huizen van Israël in Canaan, in het beloofde land. De ondergang van Israël als natie. Nou ja, de beide naties, maar de ondergang van Israël als natie. En ook de ondergang van het Davidisch koningshuis in Jeruzalem. Let op wat ik er altijd bij zeg, in Jeruzalem. Hebben u dat tot zover begrepen? En in die dagen schrijft Jeremia dit. Zie de dagen komen, vers 14. Spreekt de Heere dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Let op, het huis van Israël en over het huis van Juda. Dat zijn de beide huizen van Israël. Het goede woord. Het kwade woord was al lang toegepast op Israël. En het werd in deze dagen toegepast op Juda. Ging ten onder. Maar de Heer zegt dat hij het goede woord verwekken zal. In die dagen en te dier tijd. En die wil zeggen, niet deze maar die. Het zijn de traditionele woorden voor wat wij de eindtijd noemen. Maar daar leven wij al 2000 jaar in. Niet deze dagen onder het oude verbond, maar die dagen is onder het nieuwe verbond. In die dagen en te der tijd, in de toekomst, zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Samenhangend dus met dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Hier wordt dus de komst van de Messias, de zoon van David, aangekondigd, gerelateerd aan de beide huizen van Israël. Israël en Juda. In die dagen, en begrijp me goed, bij die denken wij nog steeds van specifieke aanwijzing, maar dat is het niet. Het is de verwijzing naar iets in de verte. Niet deze, maar die. In de toekomst. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. Dat wil zeggen sicher in Duits. Veilig wonen. En deze is die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Jehovah Tzidkenu. Nou ja. Want, zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zitten. Heb je dat? Aan David zal niet worden afgesneden. Er staat maar niet, ooit zal er weer iemand komen uit het huis van David. Dat staat er wel, dat er iemand uit het huis van David komt. Maar het is niet het idee van, het is nu weg en straks in de toekomst verschijnt er ineens weer iemand. Er staat, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. En let op wat er staat, hè. Nu hebben we net vastgesteld dat Jeremia verschil maakt tussen huis van Israël en huis van Juda. En nou staat er dat aan David niet iemand zal afgesneden worden, niet een man zal worden afgesneden, die op de troon van het huis van Israël. Wat staat er dus? Oké, tenzij anders vermeld zou kunnen. Het is rekbaar. Maar als je van niks weet, lees je dus dat er bij het huis van Israël, dat is in de ballingschap, nog steeds een koning is uit het huis van David. Of althans zal zijn, maar dan binnen deze generatie nog. En deze zal niet afgesneden worden. Dat wil zeggen, er zou een continuering zijn van het Davidische koningshuis. Niet onder Juda, onder de twee stammen van Israël, maar onder Israël, zijnde onder de 10 stammen van Israël. Hebben we dit? Ja, ik ken iemand die dan zegt, nou, ik denk... En ik moet u zeggen, ik denk helemaal niet, ik lees gewoon wat er staat. Dat zijn niet mijn gedachten, dit is wat er staat. En dan zeg ik erbij, nou ja, als hierna of hiervoor zou staan dat verkeerd zie, dat het anders is, of dat er nader licht opgeworpen wordt, oké, dan niet. Dan heb ik het verkeerd begrepen, want je kan natuurlijk argumenteren dat huis van Israël, dat je daar ook wel Juda een beetje bij kan rekenen, of misschien helemaal. Meestal doet men het andersom trouwens. Dat men onder Juda verstaat heel Israël. Maar goed, dat doet er niet toe. Dan kun je onder omstandigheden argumenteren. Maar onder deze omstandigheden van Jeremia kan dit maar de enige uitleg zijn. En dat kan ik dan verkeerd zien. Zo van, dat moet je dan zien binnen een andere context. Dan zeg je, ja, dat kan wel zijn. Maar lees nou even verder dan. Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zit. Ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden een man die brandoffer offeren en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. En let nu op, hè, staat de vertaling, hè? Let nu op. Men schrijft man met een hoofdletter. Vers 18. Waarom? Is dat bij u ook zo?
Nee.
Ja. Ja. Oké, ja, ik weet het niet. Er zijn verschillende versies in omloop. Dus dat loopt de tijd. Maar waarom schrijft men dat met een hoofdletter?
Omdat
men denkt, dat het de Heer Jezus is. Ja. Maar dat kan niet. Want die was niet uit Levi. Men lezen Hebreeën 7. Nou ja, het is zo weer kerst, dan weet je het toch ook. Maar toen maar. Hebreeën 7. Hij was niet uit Levi. En Hebreeën 8. Als hij op aarde was. En toen hij op aarde was. En als hij nog op aarde was, zou hij niet eens priester zijn. Want op aarde kennen we de Levitische priesters. Maar Jezus was niet uit Levi. Toen heeft iemand bedacht. Ja, maar hij had een neef. En dat was Jan heette die. Ik bedoel het niet oneerbiedig hoor, maar... U weet wel, Johannes de Doper. En die was wel een priester. En uit Levi. En niet alleen zijn vader, maar zijn moeder ook, heb ik begrepen.
Dat was een neef van Maria.
Dus hoe die familierelatie is, weten we dan niet. Maar we begrijpen het als een neef. Maar dat zegt dan nog niks over de Heer Jezus, van wie expliciet in de Bijbel staat dat hij niet uit Levi was, maar uit Juda. Dat, niet alleen dat hij uit Juda was en uit het huis van David, via zowel vader als moeder naar aardse maatstaven. En dat zijn ook Bijbelse maatstaven overigens. Hè? Jozef, zowel als Maria, was uit het huis van David. Echt wel. Maar van hem staat uitdrukkelijk ook dat hij niet uit Levi was. In Hebreeën 7. Met andere woorden, dit vers kan niet slaan op de Heer Jezus. Is dat duidelijk? Die hoofdletter is misplaatst. Zonder meer. Maar nu even een vers terug dan. Ja, kopje. Denken mag, hè. Als je, om te begrijpen wat de Bijbel zegt. Niet om zelf wat te verzinnen. Veronzinnen is dat eigenlijk, maar doe maar. Want nou lezen we eerst bijvoorbeeld, lezen we die vers omgekeerd. Hè? Want zo zegt de Heer, aan de Levitische priesters zal van voor mijn aangezicht zal niet worden afgesneden een man die brandoffer of een spijsoffer aansteken, slachtoffer bereiden al de dagen. Iemand uit Levi. Oké. Dat is niet de Messias. En aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis van Israël zit. Is dat dan ineens wel de Messias? Mijn zin is niet, voor wat ik ervan begrijp. Afgezien daarvan, dit is natuurlijk niet nieuw wat hier staat in vers 17, want het is de normale betekenis. Wat moet je zeggen, gewone betekenis, normale betekenis van 2 Samuel 7, het Davidisch verbond. Er zou op de troon van Israël geen nageslacht van David ontbreken. Er zou altijd iemand uit het huis van David op de troon zitten. De Heer zou dat koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Van generatie op generatie. Het staat zo vaak in de Bijbel dat ik er niet eens verder op inga. En waar het hier gezegd wordt, is het des te klemmender, omdat de Joden vermoedelijk gedacht hebben in die dagen, als ze deze woorden dan al gehoord of gelezen hebben in die dagen, want toen werden ze weggevoerd naar Babel, dus je weet niet of ze daar inzage gehad hebben hier toen, maar ze kunnen niet anders gedacht hebben van de troon van David is vakant. Toch? De laatste koning is gedood. En de een na laatste, die zat in gevangenschap in Rome. Of in Rome, sorry. Dat is een andere koning. Maar die zat in Babel in gevangenschap. En die wordt geacht kinderloos geweest te zijn. Zoonloos, zonder nageslacht. Hoewel er zijn die zeggen, ik denk dat, verzin ze maar. Zo leer je nooit begrijpen wat de Bijbel daar eigenlijk over zegt. En hoe dat zit met die geslachtslijn. Maar die geslachtslijn hield op en een troon in Jeruzalem was er niet meer. En toch staat er, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Waar? Nou, op het huis Israëls. Maar dat is in ballingschap. Zodat je met een beetje voortvarend natuurlijk toch wel kunt veronderstellen dat dezezelfde Jeremia, toen hij er enige hoofdstukken later vandoor ging met de dochteren van de koning, met de prinsesjes, minstens 2, of het, ja, het horen er 3 te zijn, ik weet het, ja. Maar goed, dan weet je waar hij naartoe gegaan is, toch? Dat moet haast wel, naar het huis van Israël. Waar dan ook ter wereld. Daar ga ik verder niet in. Omdat dat. Niet dat dat ook niet in de Bijbel staat. Want dat staat wel in de Bijbel. Maar dan moet je echt helemaal schrift met schrift vergelijken. Dat voelt me te ver buiten mijn onderwerp. Maar het gaat erom dat hier gezegd wordt dat het huis van David zou continueren door de generaties heen. Niet onder Juda, maar onder Israël. Het kan toch dat iemand uit de stam van Juda koning is over Israël? Per slot David was dat toch ook? En Salomo, Rehabiam niet meer. En die claimde toen nog van, dat is toch, zou ik dat hebben? En hij zei, nee, ik krijg je niet. Enzovoorts. Heb je dat nog? Nou ja. De continuering ook van Levitische priesteren, die is eigenlijk wat moeilijker, omdat het idee van brandoffer, offer en spijsoffer, aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. Je vraagt je af of dat dan in onze dagen ook nog gebeurt. Letterlijk. Nou, dat lijkt me niet. Maar als ik zo vrij mag zijn om dingen als brandoffer, offer, spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden enzovoort, als ik dat overdrachtelijk mag nemen, en dat mag, want die termen worden in het Nieuwe Testament voor ons gebruikt, hè. Dat wij onze lichamen stellen tot levend heilig, God een welbehagelijk offer, of dat Paulus zich stelt tot een drankoffer, maar het is een spijsoffer. Onderdeel daarvan, althans een variant daarop, enzovoort. En dat er levieten zijn die in die categorie vallen, waarom niet? Onder ons als gelovigen zijn het mensen die van Levi afstammen en ze zijn priesters gemaakt tot koningen en priesters, nou ja, naar de ordening van Melchizedek, hoewel ze van Levi afstammen. Dat er gecontinueerd zal worden. Ja, dat gaat gewoon door, ja. Ja. En hier krijg je dan ook nog... En des Heren woord geschieden tot Jeremia, dat is vers 19. Alzo zegt de Heren, want nou komt de climax en daarom ging ik hier naartoe. Alzo zegt de Heren, indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht kunt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren. Heb je dat? Ze hebben nou het woord zoon toch maar met een kleine letter geschreven. Maar het betekent dus dat zolang dag en nacht elkaar aflossen, zolang zal er ook een zoon van David, een afstammeling van David, op de troon zijn. Die op zijn troon regeren. Over... Nou, in ieder geval het huis Israëls, ongeacht wat we daar dan onder willen verstaan. En aangezien wij onder de Joden als natie zo'n koning niet vinden, in de praktijk, al in geen eeuwen, ook niet in de dagen van de Heer Jezus, zit er weinig anders op dan te constateren dat zo'n koningshuis moet bestaan in onze dagen. Dat moet een heel oud koningshuis zijn. Dat regeert over op zijn minst een deel. Ik ben heel voorzichtig dus. Hè, op zijn minst over een deel van Israël. En aangezien Efraïm de eerst geboren is onder Israël, moet het dus sowieso zijn over Efraïm. En dat is drie hoofdstukken terug. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Staat daar. In Jeremia 31. Maar toch maar. Indien mijn verbond van dag en nacht kan vernietigd worden, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren, en met de levieten, de priesteren, mijn dienaren. Die zijn er dus nog steeds. Of die zelf weten dat ze uit Levi zijn, dat is nog maar zeer de vraag. En zelfs is nog maar de vraag of die koningen uit het huis van David weten dat zij uit het huis van David zijn. Of ben ik van mening dat men dat best wel weet? Nee, ja, daar ben ik stellig van overtuigd. Daar heb ik zomaar redenen voor, maar die hoef ik u niet te vertellen. Daar weten ze wel of ze de consequenties ervan dragen. Dat is maar de vraag natuurlijk. Dat heb je met geloof ook. Hè? Hoe sterk is dat geloof en hoeveel, van hoeveel invloed het is het op je denken, je levensbeschouwing, je wereldbeschouwing, je identiteit, je bewustzijn. Dat is nog maar zeer de vraag. En daarna is het ook maar de vraag of het verstandig is voor zulke mensen om dat ook naar buiten toe uit te dragen. Waarmee ik gezegd wil hebben dat ze dat dus ook niet doen. Maar toen maar. Maar het zijn geen geheime dingen wat ik nu sta te vertellen. Maar toen maar. Ik moet vertellen wat in de Bijbel staat. Nou dit. Gelijk het Heer des hemels niet geteld en het zand de zee niet gemeten kan worden, alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David. En van mijn knecht David. En de levieten die mij dienen. Daar moet ik er eerlijk bij zeggen. Dat ik vroeger gedacht heb, echt nog heel lang trouwens, dat het huis van David hier op aarde was uitgestorven. Maar ja, daar stond in de boeken, hè, zo van, er is geen koning meer, er is niemand meer uit het huis van David, is onder de Romeinen is het uitgeroeid. Dat is historisch trouwens, dat ze dat gedaan, althans geprobeerd hebben. En dan is het verhaal, nou ja, als er dan toch een koning uit het huis van David moet komen als Messias, dan kan er maar één zijn, want het hele rest van het geslacht is uitgestorven. Achteraf blijkt dat absoluut niet waar te zijn. Maar ja. En ook een beetje onnozel, want de Joden hebben... Misschien doen ze dat nog wel, dat weet ik niet. Ze doen er een beetje geheimzinnig over namelijk. Maar ze hebben eeuwenlang, in de christelijke tijdrekening nog, eeuwenlang hebben ze bijgehouden wie van David afstamt. Met alle consequenties van Din. Want die lui hadden automatisch gezag. Dat is een soort adel onder de Joden. Zij het dan dat dat met name gold niet onder de Ashkenazische Joden, maar onder de Sephardische Joden. Dat wil zeggen die uit de landen rond de Middellandse Zee. Heb je dat nog? En daar kende men de exilarchen, de hoofden, archen, de hoofden van de, uit de ballingschap, exile. En dat zijn degenen die dus geacht werden prinsen te zijn uit het huis van David. En dat zijn geslachten die tot vandaag nog bestaan. En sommige van de figuren uit die reeks zijn in de loop van de geschiedenis ook wel eens door bepaalde Joodse groeperingen als de Messias versleten. Dat bleek dan toch weer niet zo te zijn, want ze gingen allemaal toch dood. Ze stonden niet op uit de dood, dus ja, waren ze het weer niet. Ondanks dat ze geacht werden van David af te stammen. En die registers worden bijgehouden, die heb ik ook, tot betrekkelijk recent. Alleen toen ik ze laatst nog eens een keer naar wilde kijken of dat nog aanvullingen waren, kon ik ze op heel internet niet meer vinden. Terwijl ik nauwkeurig had bijgehouden waar ik het vandaan had. Maar laat ook maar. Maar dat het bijgehouden is, ja, dat is zo. En het bestaat dus nog steeds, hè. En dat een en ander betrekking heeft uiteindelijk op het Britse vorstenhuis en aanverwanten. Ja, dat lijkt mij een duidelijke zaak, hè. Als je een oud vorstenhuis zoekt, dan kom je daar terecht. Dat weet iedereen eventjes nu. Sinds dit jaar, zal ik maar zeggen, toch? Daar ga ik maar niet verder op in. Maar ook daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het hebben over vers 23, voorts geschieden des Heren woord tot Jeremia zeggende, heb gij niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende, de twee geslachten die de Heren verkoren had, die heeft hij nu verworpen. Welke twee geslachten? Israël en Juda. Uit vers 16 nog steeds. Ja, zij versmaden mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun aangezicht. Zo zegt de Heere, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen en daar heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob, want ik zal hun gevangenis wenden en mij hun ontfermen. Daar staat gewoon dat er een continuïteit is in de geschiedenis van Israël en dat het dus inderdaad dat altijd Gods volk is. Het probleem dat zich daarna voordoet is dat in het Nieuwe Testament sprake is van Lo-Ami. Nou ja, het is ontleend uit Hosea enzovoorts. Over Lo-Ami en weer Ami enzovoorts. En wij passen dat toe op Israël. En we zeggen, nee, het is toch niet Gods volk. Het is verworpen. En gek genoeg ook waar men gelooft dat Israël Lo-Ami geworden is, wordt het nog steeds gezien en aangeduid als het uitverkoren volk. Wat volstrekt inconsequent is natuurlijk, maar men begrijpt de terminologie niet meer. En dat komt omdat men de beide huizen van Israël niet uit elkaar kan houden. Want terwijl het ene huis van Israël Lo-Ami is, niet Gods volk, is het andere huis van Israël Ami, namelijk wel Gods volk. Dat is het verhaal. En dat staat feitelijk al in Hosea, met name de eerste hoofdstukken. Maar het is ook heus de strekking van Romeinen 9 tot en met 11. Dat het moeilijk is om daar doorheen te komen door die hoofdstukken, dat weet ik uit ervaring. Dat is heel vervelend. En dat komt vooral omdat er zoveel over gefilosofeerd is, dat je uiteindelijk nooit meer begrijpt wat er echt staat. Dat ben ik serieus. Maar uiteindelijk zijn die dingen helemaal niet moeilijk zolang we deze twee uit elkaar kunnen houden. En dat is waar het om gaat. En waar hier de nadruk ligt in de dagen van Jeremia op de ondergang van de twee stammen, betekent dat automatisch het een en ander vermeld moet worden eigenlijk wel over hoe dat dan zit met het huis Israëls in de ballingschap. Zijn er de tien stammen? Want daar worden bepaalde lijnen doorgetrokken. En met name die van het koningschap uiteraard. En dat is in onze dagen dus ook zo. Nou ja, en dat is wat wij hier in Jesaja 63 dus ook tegenkomen. Zij zijn zonen die niet liegen zullen. Eigenlijk had het één woord moeten zijn. Betrouwbaar. Ze zullen niet wijken. Of hoe dat men heten mag. Zij zijn zonen niet, en dan moet er één woord volgen. Niet wijkend. Enzovoorts. Zij zijn immer mijn volk. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. Verlosser, redder of hoe je dat woord maar vertalen moet. En wat er dan aan... Dan zegt u, ook hier zullen wij nu zeggen... Ja, maar het is toch niet altijd zo geweest. En zo rooskleurig is dat toch niet in de geschiedenis gegaan. Ook na Jesaja. Dan krijgen we hier de uitleg meteen. Dat staat erachter, hè. Voordat je allerlei conclusies hecht aan deze verzen, staat er meteen... In al hun benauwdheid was hij benauwd... En de engel zijns aangezicht heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen vanouds. Dat wil zeggen, de Heer zelf heeft zich over dat volk, om zo te zeggen, ontfermd. Hij heeft hen verlost, staat er. Niettemin zijn zij wederspannig geworden. En zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daar hebben we het al even over gehad, hè, omdat die term Heilige Geest. De meest opvallende uitdrukking is nou eenmaal in dit hoofdstukje. Inclusief hoofdstuk 64 eigenlijk. Want ik heb u gezegd. De term Heilige Geest kennen wij uit Jesaja, uit Psalm 51, vers 13. Daar is het de geest van Christus. Dat is omstreden, zeg ik er meteen bij. Want men zegt, dat is een gebed van David. En die bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is de eerste keer dat je de term Heilige Geest leest in de Bijbel. In de dagen van David dus. En men heeft grote moeite in te zien dat ook dat gebed van David een gebed is van de Heer zelf. Wat heb je dan? En waarom is dat zo? Waarom heeft men daar moeite mee? Nou ja, omdat er iets in staat dat dan in strijd is met gangbare theologische opvattingen. En geloofsbelijdenissen en de catechismus en de... Weet ik het, wat allemaal mee in strijd is. Want ja, dat is mijn afdeling niet, hè. Daar, de psalmist bidt daar, tegen u alleen heb ik gezondigd. Heeft hij gezondigd, maar Jezus heeft toch niet gezondigd. Dus het kan niet over hem gaan. Toch? Ja, het kan ook niet over David gaan, want David heeft niet maar alleen tegen de Heer gezondigd, hoor. Als je zegt, nee, lees het maar na, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat is de buurman al vergeten. Dat ging, nou ja, het was naar aanleiding van de zaak Batseba, toen maar. En Uria dus, en wat het maar was. Hoezo tegen u alleen heb ik gezondigd? Kom op, zeg. Maar dat nou juist betekent dat het gaat over de Heer. Want hij heeft tegen niemand gezondigd, maar hij heeft wel uw en mijn zonden gedragen. Daar is hij mee vereenzelvigd. Die heeft namelijk zelf onze zonden gedragen op het hout, zegt Petrus. Toch? En als zondaar gesteld, juridisch, beleidt hij daar zijn zonde en bidt om verlossing. Die hij trouwens ook gekregen heeft. Maar dat staat elders ook in de Bijbel natuurlijk. die gebeden geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen en verhoord zijnde enzovoorts. Dat is Efeze, of Hebreeën 5, ik roep maar wat. Maar we hebben nog een stel psalmen met volstrekt dezelfde strekking, hoor. Zie. En dus de Heilige Geest, daar is is de geest van de Heer Jezus Christus. Daarna vind je de uitdrukking alleen hier nog, in Jesaja 63. En de eerstvolgende keer dat je de uitdrukking Heilige Geest in de Bijbel leest, dat is het Nieuwe Testament, waar tot Maria gezegd wordt, de Heilige Geest zal over u komen. Enzovoorts. Wie? Wat? De Heilige Geest. Is dat geest van God? Ja, dat is geest van God. Is het geest des Heren? Ja, dat is geest des Heren. Maar sinds wanneer heet hij dan Heilige Geest? Sinds het specifiek gaat over de geest, namelijk het leven van de Heer Jezus Christus. Heb je dat nog? En die geest werd uitgestort vervolgens na en op grond van de opstanding van Christus. En nadat dus de Heilige Geest niet van hem genomen was. En zijn gebed dus verhoord is geworden uit Psalm 51. Ik bedoel te zeggen, de Heilige Geest is de geest van Christus. Maar niet wat anders. Ik kan dat moeilijk elke keer bespreken als ik de uitdrukking tegenkom. Maar kijk, wij kennen in het Oude Testament de geest Gods, de geest des Heren. Of hoe je maar heet, maar de term Heilige Geest niet. Dat is alleen die twee schriftplaatsen, Psalm 51 en Jesaja 63, twee keer in twee achtereenvolgende versen. Dat is het. Maar niettemin, de Heilige Geest is de geest van Christus. En meer specifiek, het is Christus niet in zijn lichamelijke gedaante, want dat is een beetje oneerbiedig, maar dat heet niet geest. Geest staat voor al het onzienlijke. Zie? En daarom, de Heilige Geest is de term ter aanduiding van de onzienlijke Christus. De actieve, want geest is actieve kracht. De actieve, werkzame Christus, maar dat terwijl hij zich verbergt. En dat is het thema hier. Daar gaat het over. Er staat namelijk, hij droeg hen al de dagen van ouds. De engel zijns aangezichts heeft de engel zijns aangezicht is de engel namelijk zijn aangezicht. Dat is vers 9. Dat is gewoon de Heere. Dat is Jehovah. Dat is de engel des Heeren. Dat is de engel namelijk des Heeren. Want die engel is het aangezicht, de buitenkant, het oppervlak. Nee, aangezicht. Het oppervlak van God. Als hij zich vertoont, verschijnt daar wat men noemt een engel, een boodschapper. Maar het is de Heer in een herkenbare gedaante. Dat is de engel zijns aangezicht. Dat betekent dat hij verscheen en dus zichtbaar was aan Israël. En dan staat er, de engel zijns aangezicht heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Hij nam hen op, hij droeg hen al de dagen van ouds in de geschiedenis. Verwijzing is gewoonlijk naar de uittocht uit Egypte, overigens. Maar het geldt voor de hele geschiedenis natuurlijk. Maar dan staat er, maar zij zijn wederspannig geworden. En ze hebben, en dan staat er niet, zij hebben hem smarten aangedaan. Ze hebben de Heere smarten aangedaan, of wat dan ook. Er staat ineens een vreemde uitdrukking. Nou ja, die uit Psalm 51, elders vind je hem niet, heel Oude Testament niet. Ruach Kodesh, vind je nergens anders. Behalve hier. Ze hebben, en niet eens ze hebben de Heilige Geest smarten aangedaan. Zo van, er bestaat nou eenmaal een drie-enige God. Het Vader en Zoon en Heilige Geest. En ze hebben niet de Vader en niet de Zoon, maar de Heilige Geest smarten aangedaan. Dat is niet waar het over gaat. Ze hebben Gods Heilige, die van de Heere, zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Maar weet u nog wat het Nieuwe Testament zegt? Wie gesproken zal hebben, Zal ik die eens opzoeken? Ze hebben zijn heilige geest smart aangedaan. In het Nieuwe Testament lezen wij in Matthäus 12. We zitten nou toch in de omstreden teksten. Of moet ik gewoon zeggen de onbekende teksten. De genegeerde teksten. Matthäus 12. Vers 31. Daarom zeg ik u, elke zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Elke zonde, elke lastering, lastering is altijd spreken. Een spreken dat zondig is, zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En dan nog een keer, iets uitgebreider. Namelijk, zo wie woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. En u weet wie de zoon des mensen is, toch? De erfgenaam van Adam. De man met de rechten op de troon over de hele mensheid. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende, dat wil zeggen helemaal nooit. Ja, nimmer. Huh? Nou goed. Nou ja, ik moet eigenlijk niet praten over die drie-eenheidsleer, maar dan als ik dat zou moeten introduceren, zou ik moeten zeggen, waarom zou je nou wel iets kunnen zeggen tegen de zoon, maar niet tegen de Heilige Geest? Als die dan toch allemaal gelijk zijn, de vader en zoon, de Heilige Geest, ex aequo, en niet de een boven de ander en niet de ander boven de een, want zo staat het dan in die stukken, weet u wel, in die formulieren enzovoort. Hoe komt het dan dat als je tegen de een iets lelijks zegt, dat het je vergeven wordt, en tegen de ander zeg je hetzelfde iets lelijks en dat wordt je dan weer niet vergeven? Wat is dan het verschil? Nou ja, het is de verkeerde vraagstelling natuurlijk, want ze zijn niet hetzelfde, die drie. Het is een verkeerde voorstelling van zaken. De zoon des mensen is die man, met alle respect, met een hoofdletter, u hoort het, daar is die man hier op aarde met die bovenaan de complete menselijke hiërarchie staat. En als je daar iets tegen doet, zal je vergeven worden. De Joden deden dat officieel, want ze hebben hem gekruist. Wederrechtelijk. En wat zei hij? Hij zei, vader vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. Hadden zij kunnen weten wat zij deden? Jawel. Maar ja, maar willens was hun het een en ander onbekend, denk ik dan altijd maar. Maar het zou hen vergeven worden. Maar wat hen niet vergeven wordt, is dat zij daarna, na zijn opstanding, de opgewekte verworpen hebben. De prediking van het evangelie is niet, en ik blijf dat herhalen, is niet dat Jezus gestorven is. Dat weet iedereen. Nou ja, of hij heeft helemaal niet geleefd, maar als hij geleefd heeft, is hij wel, na 2000 jaar zal hij toch wel overleden zijn, mag je hopen. Toch, ik zeg het wat raar, maar hoe moet ik dat dan uitleggen? Dat is een beetje dwaze prediking eigenlijk. Toch? Maar dat is niet de prediking. De prediking is dat God heeft hem opgewekt. Lees het maar na in alle predikingen en handelingen. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt opgewekt en gemaakt tot vorst des levens en tot Heer en tot Christus en tot oorzaak voor eeuwige zaligheid. De opgewekte, de verhoogde. Heb je dat nog? Alleen dat is degene die zich verbergt. Hij heeft zich niet laten zien op de Pinksterdag. Toen voor het eerst het evangelie officieel gepredikt mocht worden, toen het doek eraf ging, zal ik maar zeggen, onthulling plaatsvond, heeft hij zich niet meer laten zien. Hij verbergt zich, maar hij doet wel zijn werk. Hij stort namelijk die geest uit op een ieder die tot geloof komt. Och, ieder die zich bekeert, laat ik bij de woorden van Handelingen 2 blijven. Bekeert u en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want hij heeft dit uitgestort, Jezus namelijk, dat gij nu ziet en hoort. En daarna staat er dat er dagelijks werden toegevoegd. Den Heren, nee, niet aan de gemeente, dat is een misverstand. Aan den Heren werden ze toegevoegd. Begrijp je wel? Dat is die geest namelijk. Kortom, men zou spreken tegen de zoon des mensen, maar als men daarna spreekt tegen de Heilige Geest, dat is de opgewekte Christus in de praktijk, ja, dat wordt niet vergeven. Vandaar dat de oproep van Petrus op de Pinksterdag is, bekeert u en vervolgens en wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Want anders ga je daarmee ten onder. Dit wordt je niet vergeven. Zie? En dat de Joden de Heer gekruist hebben, ja, dat is waar. Maar dat ze onder een oordeel zich bevinden als volk, dat is niet omdat ze hem gekruist hebben. Dat kan niet, want dat zou vergeven zijn. Toch? Maar het is omdat ze hem als Messias geweigerd hebben in zijn opstanding. En pas toen werd gezegd, God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. Maar als je dat niet blieft, dat zou je nooit vergeven worden. Kortom, men wordt zalig door geloof en de enige zonde waardoor men verloren gaat, is ongeloof. En dat is dus zonde tegen de Heilige Geest, zonde tegen de opgewekte Christus, de middelaar van het nieuwe verbond en zo verder. Wij vinden dat trouwens ook in, want ik lees het nou toch maar even met u, in Marcus, waar hetzelfde wordt aangehaald als in Marcus 3. Marcus 3 in vers 28. Voorwaar, ik zeg u dat al de zonden der kinderen der mensen zullen vergeven worden. En allerlei lasteringen waarmede zij zullen gelasterd hebben. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar is schuldig des eeuwigen oordeels. Nou, dat lijkt me duidelijk. Gaat natuurlijk toch over hetzelfde, maar het wordt hier wat anders en ook wat breder, als u mij vraagt, geformuleerd. Dan hebben we ook vervolgens Lucas, hoofdstuk 12. Vers 10. En een ieder die woord spreken zal tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden. En daarna hebben we natuurlijk uitspraken als die van Handelingen 7. Handelingen 7. Maar dat zijn meer algemene dingen. Handelingen 7 vers 51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Zie? Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. En dat lijkt me tamelijk ondubbelzinnige verwijzing naar Jesaja 63. Want waar zou Stefanus anders die woorden vandaan gehaald moeten hebben? Zie? Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En zo verder. Kwam dus niet goed. Verder hebben we heel in het algemeen een uitspraak in 1 Johannes 5. Die speelt vaak een rol in de discussie omtrent dit specifieke thema. Namelijk over de vraag, kan een mens een zonde doen die niet vergeven gaat worden. En dan heb je 1 Johannes 5. Waar staat in vers 16. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood. Die zal bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Want er is zonde tot de dood. Voor dezelfde zeg ik niet dat hij zal bidden. Daar komt de tamelijk Roomse uitdrukking doodzonde vandaan. Die kennen een reeks zonden. Ik geloof een stuk of 7, want dat klinkt goed altijd, hè. Zonden waarvoor dan geen vergeving zou zijn. Of dat er inmiddels minder zijn na zoveel eeuwen. Dat weet ik niet, want ik hou dat natuurlijk niet bij. De Bijbel kent er maar 1. En dat is het afwijzen van de Heer. Het is gewoon ongeloof. En daarmee afwijzen van het werk van de geest, dat is het voorbrengen van de Bijbel, dus het afwijzen van het woord van God, enzovoorts. En Johannes zegt, ja, je kunt voor zulke mensen wel bidden, maar dat gaat niet helpen. De Heer doet voor zulke mensen niks. Als ze niet geloven, dan geloven ze niet. Dat is dan hun eigen verantwoordelijkheid. Zie? Waarna de bekende discussie komt, maar ja, ze kunnen er niet geloven, ze hebben er moeite mee. En dan, ja, dat is wel allemaal leuk bedacht, maar het snijdt geen hout. Elk mens kan geloven. Dat is het makkelijkste wat er is. Dat doet hij van nature. Ieder mens doet dat van nature. Dat is geen enkel probleem. Het kost ook geen energie. De energie heb je nodig om iets af te wijzen. Om iets niet te geloven. Zo simpel is het. Het is de hoogmoed die de mens daar brengt. Zo van, ja, dat kan God nou wel gezegd hebben. Of ja, 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 je hebt gelijk, dat staat in de Bijbel. Maar, enzovoort. He? Maar we leven inmiddels in 2020. Hoezo? Ja. Maakt dat uit. Ik begrijp die dingen niet en ik wil het graag zo houden. Maar, ja, inmiddels, oké. Okay. Anno nu, enzovoorts. Hoezo? Daar verandert niks aan het woord van God. Of aan de Bijbelse principes. Of wat dan ook maar. Hè.
We weten alles van 2 miljoen jaar geleden.
Ja.
Maar 2000 jaar? Nee. Dat is te kort.
Ja. Absolute nonsens allemaal. Nou, daar kun je kunt daar beter niet op ingaan. Want broeder, de hele wereld is gek hoor.
Ja.
Echt wel. De hele mensheid. Volkomen verblind en dwaas. Dat is altijd zo geweest. Uit de Bijbel kreeg je al de indruk dat het vroeger zo was. Op school kreeg je de indruk dat het in de middeleeuwen zo was. En toen ik 1 keer van school af was, leerde ik dat het nog steeds zo is. En erger dan ooit. Ja. Dat ben ik serieus, ja. Maar goed. Gebrek aan normen en waarden en daarmee gebrek aan kennis. Aan dingen die blijven staan. Waaraan je kunt vasthouden enzovoort. En soms denk ik, ik zou die Einstein nog wel eens willen spreken. Want Einstein heeft de reputatie dat hij zo erg intelligent was. Omdat hij de relativiteitstheorie had uitgevonden of zoiets. En dat betekent dat er in heel de wereld, in heel de natuur, in heel de, niets is wat niet beweegt. Alles staat los en alles beweegt ten opzichte van elkaar enzovoorts. En ik moet u zeggen, nou ja, Einstein heeft het in een formule bij elkaar gebracht. Maar de ouden zeiden al dat alles stroomt. En dat onder druk sowieso alles vloeibaar wordt. En als alles dan nog stroomt, dan, bedoel, dat is allemaal helemaal niks nieuws. Maar het idee dat alles maakbaar is dus, omdat er niks vast is. Ja, dat is natuurlijk volstrekte onzin. Dat is iets wat iemand bedacht heeft. En daarmee heeft geprobeerd een onwankelbare God en een onwankelbare Christus, de rotsteen, om die weg te redeneren. Dat is wat er gebeurd is. En dat is dan de menselijke filosofie waar men dan zo hoog van opgeeft. Zie? Maar in werkelijkheid is het niets anders dan, hoe heet het, het luikje openen van het schavot. U kent dat of niet? Je staat op het schavot en je hoofd zit in de strop. En dan doen ze het luik open waar je op staat. Weet je, dan heb je niks meer. Dan hang je daar. En dat is de positie van de mens eigenlijk. Ja, dat lied is Ik heb de vaste grond gevonden. Waarin mijn anker eeuwig hecht, maar de wereld kent die vaste grond niet meer. Althans, onze westerse wereld niet, en daar laat ik het maar bij. En dan gaan we weer terug naar Jesaja 63. Zij zijn wederspannig geworden. Zij hebben zijn heilige geest, alsof er nog anderen zouden zijn. Maar de heilige geest is zijn heilige geest. Die van de engel zijns aangezichts dus, uit vers 9. Die van de Messias. Zij zijn wederspannig geworden, hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Soms denk ik, nou zegt die engel tegen Maria, de heilige geest zal over u komen en je zult zwanger worden. Dan zal ze toch de concordantie gepakt hebben om uit te zoeken, wat is dat eigenlijk, zijn heilige geest? Want ze had nog niet de Nicaïaanse geloofsbelijdenis of hoe dat maar heet mag. Toch? Nee, serieus, ik bedoel, het is heel serieus. Als ze dat gedaan, je mag aannemen dat ze dat gedaan heeft. Of ze is misschien gegaan naar de een of andere rabbi om te vragen, wat is dat heilige geest? En dan zijn ze terechtgekomen in Psalm 51, vers 13. En in Jesaja 63, meer niet. Zo is dat. En dan zal ze heus uitbegrepen hebben dat het gaat om de geest van de Messias. Toch? Ja, wij ook. Zij zijn wederspannig geworden, ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Dat moet dus zijn, geweest zijn na zijn opstanding. Ze hebben de opgestane Christus verworpen, want dat is de heilige geest. Ja, dat ik daar weer stop is omdat ik me ineens herinner, niet gedetailleerd, dus ik kan het ook niet gedetailleerd vertellen, dat ik dan vroeger als bijbelstudies enzovoorts, vooral de eerste keren dat ik door zo'n boek en worstelde enzovoorts, dat ik dan bij bepaalde dingen tot de conclusie kwam, dit is een uitbeelding van Christus die zich verbergt. En dan lees je later in een of ander commentaar, dit is de uitbeelding van de Heilige Geest. En dan, weet je, dan, zo is het ook, ja. Maar dat is de Heilige Geest. De Heer die zegt, wie is die Ploni Almoni uit de geschiedenis van Rut? We weten niet wie het is, want Ploni Almoni betekent Mr. X, zeggen we dan. In het Engels dan. Mr. X, degene die zich verbergt. Wij weten zijn naam niet. Zus en zo heet hij dan. Want dat is de goede vertaling, hè? Ploni Almoni. Zus en zo. Zulk één, zegt de Statenvertaling. Wie is dat? Ja, dat is ook de Heer, maar die verbergt zich. En zolang hij zich verbergt, gaat hij Rut niet lossen. Maar lost hij iemand anders? Ja. Maar in andere commentaren staat gewoon, dat is een beeld van de Heilige Geest. En ik zal de toelichtingen besparen, maar dat klopt wel, maar daar is geen verschil tussen. De Heilige Geest is Christus die zich verbergt. Die een werk doet, wij noemen het werk van de Geest, maar het is het werk dat de Heer doet terwijl hij zich voor de gemeente heeft overgegeven enzovoorts. Zie? Goed, ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan, gelasterd. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. De Heilige Geest is een vijand geworden van dit Israël dat hem smarten heeft aangedaan. Dat specifiek slaat op het Joodse volk. Ik heb nog nooit gehoord dat het anders zou zijn. Dat is waar het over gaat natuurlijk. Dat volk waaraan het gepredikt is enzovoorts. En daarmee werd hij een vijand. Hij heeft een stad vernietigd enzovoorts. Het volk verstrooid, toch? Is over de Joodse natie gekomen. Kortom, hij zelf heeft tegen hen gestreden. Volgens Zacharia 14 zal hij dat opnieuw doen, of alsnog doen, aan het eind van de 70ste week dus. Want er staat dat de Heer zelf zal de heidenen verzamelen, alle heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem enzovoorts. Met als resultaat de ondergang opnieuw van diezelfde Joodse staat. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds. Aan Mozes, zijn volk, dat wil zeggen aan de oorspronkelijke roeping van Israël, ter gelegenheid van de wetgeving en de uittocht uit Egypte enzovoorts. Waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft? Met de herders zijn er kudden, degene die leidslieden van Israël waren. Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Wat ik nu ga zeggen, dat is officieel orthodox. Namelijk, dit is de verwijzing naar de Shechina. Maar dat woord vindt u in de Bijbel ook niet terug. Zo wordt het genoemd via het Jodendom. Het is de wolkolom. Die gesteld werd in Israël en die leiding gaf aan Israël en die gesteld werd eigenlijk in of op de tabernakel enzovoorts en die hen voorging in de strijd in het algemeen en bij hun tochten van de ene legerplaats naar de andere. En het begrip Shechina wil zeggen dat het de uitdrukking is van de heerlijkheid des Heren die woonde te midden van zijn volk. Zie? Maar ja, dat is de situatie die wij kennen, de Heilige Geest die in ons woont. En die ons als volk van God leidt, of althans bekrachtigt, onderwijst. En hoe het allemaal maar heten mag in het Nieuwe Testament. Zie? En dit zijn retorische vragen. Waar is hij? Dat wil zeggen, hier wordt gesproken over een periode waarin die geest des Heren niet werkzaam was in dit volk. Zie. Waar is hij die de arm zijner heerlijkheid, heb je het woord heerlijkheid, heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezicht kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden als een paard in de woestijn? Waar is die Heer die hen geleid heeft? Met een paard in de woestijn. Ik denk niet dat het paard blij is met wat wij beschouwen als een woestijn. Hè? Daar zijn paarden niet blij mee hoor. Maar het begrip woestijn, midbar in het Hebreeuws, heeft eigenlijk de betekenis van een wijde open vlakte waar geen mensen wonen. Dus het wordt een steppe, een tundra of wat het maar is. Je kunt er in ieder geval je schapen weiden. Want dat weet u, in de Bijbel worden schapen gewijd in de woestijn. Dat is echt waar. Toch? Nou ja, Mozes moest de schapen van Jethro weiden. Dat was toch in de woestijn, bij Sinai. En het gaat om open terrein. En men heeft mij uitgelegd dat paarden houden van open terrein. Daar struikelen ze niet, maar als het oneffen wordt, dan wordt het gevaarlijk voor ze. Dan kun je beter een muilezel hebben. Die zijn nog sterk. Of een ezel, die is wat minder sterk, maar die houdt zich overal staande. Nou, niet helemaal overal geloven, want ik heb er een keer een dood zien liggen in een ravijn. Op de weg naar Eldeer, naar boven toe. Was jij er ook bij? Ja. Maar het kan ook best zijn dat iemand hem erin geduwd heeft, hoor. Dat zal me niks verbazen. Maar toen dan. Maar dat even vanwege dat paard in de woestijn. Die wordt geacht daar goed te kunnen lopen. U weet toch dat vanaf de Oosterse tundra's, vanaf de Oost-Europese en Aziatische steppen enzovoort, kwamen die lui toch met paarden, dat weet u toch, de skieten en de hunnen, er zijn dan ook trouwens, de hunnen, ja. Nou ja. Die hen leiden door de afgronden als een paard in de woestijn, dat wil zeggen veilig. Als een paard in de woestijn struikelde zij niet gelijk een beest dat afgaat in de valleien. Dan moet u nog iets Nederlands erbij leren. Want in Oud-Nederlands is een beest een rund. En in Afrika, Zuid-Afrika, is rundvlees beestenvlees. En een wild rund noemen wij een genoe. Maar in het Afrikaans is het een wilde beest. Wild rund. Heb je dat nog? Staat op het menu van de leeuwen. Maar die moeten dan eerst nog vangen. Maar een beest is een rund. Van welke soort ook. Dat wij dat woord nu anders gebruiken, een andere betekenis aan hechten en zeker gevoelswaarde, dat mogen dan zo zijn, maar ik leg het maar uit, hè. Dit is van 16 zoveel, die vertaling. Gelijk een beest, dus gelijk een rund, dat afgaat in de valleien, want dat doen runderen. Ik bedoel, de schapen en de geiten die zoeken de hoogte op, maar de runderen zoeken de laagte op. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. In de valleien. Nou heet het weer gewoon de geest des Heren. Ziet u dat het niet staat, Heilige Geest? Hier wordt het goed uit elkaar gehouden. Niet dat het altijd moet, maar het gaat erom dat je begrijpt wat hier aan de orde is. Hè? De Heer heeft hen geleid in de loop van hun geschiedenis. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Of opdat gij uw naam heerlijk zoudt maken. Het gaat om de heerlijkheid van de Heer. En dat was het doel dus. Hè? De leiding van Israël door de Heer was niet een doel in zichzelf. Het is vanwege de reputatie van de Heer. Die daarmee toont wie hij is en wat hij doet. En die Heer, met het vragend voornaamwoord, namelijk waar is hij die, enzovoort. Die Heer wordt hier aangeroepen, er staat: zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning, waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden. Wat is er van over? De Heer wordt zelf aangesproken. Zo van, vroeger hebt u dit en dat voor Israël gedaan. En nu doet u dat niet meer. En er staat ook waarom het is. Omdat ze zijn heilige geest smarten hebben aangedaan enzovoorts. Niettemin is het toch een gebed dat hij alsnog zou zijn goede tierenheden en zijn veelvoudige kracht zou toepassen, goedigheid, heet het, aan het huis van Israël. Citeer maar even uit vers 7. Want zij houden zich tegen mij in. Dat wil zeggen, wij zien niets van uw ijver en uw mogendheden. En wij zien niets van het gerommel uws ingewands. Kent u dat? Gerommel uws ingewands. Ik heb Jeremia al weggeslagen. Ja, precies, die bedoel ik, ja. Jeremia 31 bedoelde ik. Dan ga je weer, hè? Neem je de concordantie, zoek je gerommel des ingewands op. En dan kom je in Jeremia 31. Dat gaat over emoties namelijk. In het inwendige. Het gaat niet over de stofwisseling. Daar staat in vers 20 van Jeremia 31. U weet wat, voor alle duidelijkheid, dit is dit hoofdstuk van Jeremia 31, vers 31. Ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Let op de volgorde. Met het huis van Israël en met het huis van Juda. En in vers 20 staat: is niet Efraïm, dat is de stam aan het hoofd van het huis van Israël, als zoon van Jozef, als eerstgeborene onder de stammen van Israël. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Ik ben nou vergeten wat troetelkind ook alweer was in het Hebreeuws. Maar dat vindt u wel. En neemt u Hebreeuws woordenboek, zoek u op troetelkind en dan staat er. Ik weet niet wat het is. Ik vind het leuk. Laat hem maar staan. Hè? Ja. Ik vind hem gewoon leuk. Ja, zo. Een dierbare zoon. Want is het dat niet? Want sinds ik tegen hem gesproken heb. Dit is Jeremia. Meer dan 100 jaar. Ruim, hè? Meer dan 100 jaar na de ondergang van Efraïm, namelijk het Tienstammenrijk. Heb je dat? En ik krijg Jeremia dit te horen. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Dus kort sluit u met Hosea 1. Ruchama, ja. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Zie? En eigenlijk is dit het vervolg op vers 9. Zij zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En dan meteen vers 20, is niet Efraïm mijn dierbare zoon, is hij niet een troetelkind, want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem, ik zal mij zijn zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Dat is een aparte profetie, specifiek, niet over Juda, daar is niks Joods aan. Over Israël, namelijk Efraïm. Heb je dat? En pas in vers 31 heet het, ik zal met Israël, dat is Efraïm, en met Juda een nieuw verbond maken enzovoort. En ik roep altijd, ja, als het over het koningschap gaat, dan lees je altijd eerst Juda en daarna Israël of Efraïm. Maar als het over het nieuwe verbond gaat, dan lees je eerst Israël en daarna pas Juda. En dat is de situatie waarin wij in onze dagen leven. Waarbij de zaligheid terecht is gekomen, niet bij Juda, maar bij Efraïm. En toen was de vraag, hoe heette de verloren zoon? Hier gaat het over een vader die twee zonen had en één is er weg. Toch? En één komt terug. Dat heb ik niet gelezen, maar dat stond in het vers daarvoor, wat ik net niet gelezen heb. Daar stond dat.
Bekeer mij en zo zal hij bekeerd
zijn. Ja, dat hij aan zichzelf ontdekt zal zijn enzovoort. En zegt, maar dat staat er niet. En zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Dat staat er niet, maar dat had er kunnen staan. Dat zijn woorden van Johan Bos trouwens. Ja. Die zegt dan, ja nee, het staat er niet. Maar het had er kunnen staan. Ja. Bij wijze van spreken. Maar leg ze maar naast elkaar. Hij zal aan zichzelf ontdekt worden. Zo hebben ze mij het verhaal altijd verteld van die verloren zoon. Die dan bij de varkens zit en de varkensdrap eet. Het schijnt zeer ongezond te zijn voor een mens. Maar goed. Maar in ieder geval, dan wordt hij wakker op zo of zo en denkt, waar kom ik ook alweer van? Wie ben ik ook alweer? Wat is mijn achtergrond? Achtergrond. En waar kom ik van? En ik ga terug naar mijn vader. En dat is wat daar gezegd wordt over Efraïm. En ik moet u zeggen, ja, dat is dus al gebeurd. En dat heeft de vijandschap opgeroepen van die andere zoon. Die nooit weg was. Want dat die een beeld is van het Joodse volk, dat is duidelijk. Maar lees het maar na in het Nieuwe Testament. Dingen horen bij elkaar. Zie. Maar nou weer terug naar Jesaja. Wij worden op onze wenken bediend. Gij zijt toch onze vader? Leuk hè? Ik doe het er echt niet om hoor. Daar waren wij. Vers 16. Gij zijt toch onze vader? Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Dat is inderdaad hoe het is. Maar u weet, in het Nieuwe Testament, daar beroepen de Joden zich op. Wij hebben Abraham tot vader. Toch? Nou, meerdere keren, maar dat is wat ze zeggen. Wij zijn Abraham tot vader enzovoort. En nu zeggen ze niet, Abraham is onze vader. Hier wordt gezegd, u, Heer, u bent onze vader. Dat is natuurlijk ook zo. Want als de Heer zich niet ermee bemoeid had, dan zou Abraham zonder nageslacht geweest zijn. Sowieso. Nou, in ieder geval, laat ik het dan veilig houden, dan zou in ieder geval Isaac niet geboren zijn. De Bijbel zegt dat de man inmiddels echt onvruchtbaar was. En zijn vrouw ook. Sarah. Dus Abrahams nageslacht, ja, dat komt niet door Abraham. Hoewel de Bijbel zegt, door het geloof heeft Abraham. Natuurlijk, dat is zo. Maar dan nog geloof in God die gesproken heeft. Dus het is toch de Heer zelf die dat bewerkstelligd heeft, om zo te zeggen. En dat lees je menigmaal in de profetieën, dat hij zegt, jullie zijn mijn volk, maar ik heb jullie verwekt. Dus als je nou mij niet wil dienen, dan ben je ook niet meer mijn volk. Dan kun je vertrekken. Het land uit, in de diaspora. In de ballingschap. Zie? Maar hier wordt melding gemaakt van dat ze uiteindelijk wel alsnog tot bekering zullen komen ooit in de toekomst. Ja. En ze beroepen zich dan op de Heer. Gij zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam, onze Goel. Dat woord staat er ook daadwerkelijk. Want de Heer heeft Israël als volk verlost. Dat wil zeggen, dat is niks bijzonders aan. Wij in het Nederlands gebruiken de term verlossing, bij mijn weten nog steeds, voor de geboorte. Dat weet u toch, hè? Bij ons in de familie was het zo dat mijn vader en moeder waren allebei verloskundigen.
Dat is wel
verschillend, hè? Ja, mijn moeder was vroedvrouw. En mijn vader predikte verlossing, toch? Of niet? Maar het heet allebei verlossing. Van de geboorte en van de wedergeboorte. Onze verlosser van ouds af is uw naam. Onze Goel, implicerend dat de Heer bovendien familie is van Israël, want de Goel is het hoofd van de familie. De losser, weet u nog? Zoals Ploni Almoni dat was. En toen die niet in staat bleek om de lossing tot stand te brengen, toen kwam de tweede in de opvolging aan de orde. Zijn broer, als hij het mij vraagt. En dat was Boas. De Goel. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil de stammen uw erfdeels. Want Israël is het erfdeel des Heeren. Hier weet men het als het ware. Natuurlijk, het zijn woorden die gesproken worden door Jesaja onder inspiratie van de Heilige Geest. Want wel heeft Jesaja gesproken door de Heilige Geest enzovoorts. Maar niettemin, het zijn woorden die in de mond gelegd worden van Israël. En niet maar van één stam of twee stammen of tien stammen of twaalf stammen. Het is gewoon de stammen Israëls. Uiteindelijk. Maar goed. Uw heilig volk, alsjeblieft. Uw heilig volk heeft een weinig tijds bezeten. De vraag is wat? En de vertalers hebben het als antwoord gegeven. Het. Schiet niet echt op natuurlijk. Wat hebben ze bezeten? Het. Dan weet je het nog niet. Dus je kan beter het maar weer weglaten en gewoon doorlezen. Uw heilig volk, let op dat het volk ineens als heilig beschouwd wordt. Dat was zo bij de uittocht uit Egypte. Een heilig volk. Een verkregen volk. Enzovoort. Want heilig betekent gewijd aan de dienst van God. Uw heilig volk heeft een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wat hebben ze dus een weinig tijds bezeten? Uw heiligdom. En wat is uw heiligdom? Gewoon het land, hè? Een heilig ding. Heiligdom is een heilig ding. En dat de tempel een heilig ding is, dat is duidelijk. Maar het land was dat ook. als het land van het heilige volk. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. En daarmee het hele land. Zeker. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Wij zijn dus geworden als de heidenen. En dat geldt feitelijk voor alle stammen van Israël natuurlijk. En zeker wanneer het eenmaal zover is dat de Heere de hemelen zal scheuren. Dat is vers 4, hoofdstuk 64 inmiddels. Maar u ziet dat daar ook niet een nieuwe kop boven gezet is. En terecht, want je zou door moeten lezen. Op het moment dat de Heer de hemel zal scheuren, dat is dus als er einde komt aan de tijd waarin hij zich verbergt, de tijd van de Heilige Geest, kortom wanneer hij lijfelijk zal verschijnen, dan namelijk zullen de stammen van Israël, of vanaf dat tijdstip zullen de stammen van Israël verzameld worden uit de heidenen tot welke die stammen gerekend zijn geworden. Heb u dat nog? De 10 stammen zijn trouwens officieel nog steeds heidenen. Omdat ze niet Joods zijn. Dat is de Bijbelse onderscheid. Je hebt de Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Volgens, is het 1 Korinthe? Geloof het wel. De Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Als je niet Jood bent, ben je heiden. Toen heeft men van de kerk Jodendom gemaakt, of van de Joden Israël en de kerk is Israël. Dus als je dan niet een christen bent, ben je een heiden. Zo verdwalen die woorden en die begrippen, helaas. Maar een heiden is een niet-Jood. En feitelijk, de Joden zijn in de diaspora, in de verstrooiing, het land uitgejaagd. Dat zal voor zover nodig. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat zal voor zover van toepassing dan in de toekomst alsnog gebeuren. Dat wil zeggen voor zover men zich verzameld heeft in een staat die men de staat Israël noemt, zal men er toch uit verdreven worden. Dat is de nette variant, want daar zal een eind aan gemaakt worden. Er komt weer een oordeel over, om dezelfde reden dat men zijn heilige geest smarten heeft aangedaan namelijk. Zie? Maar als dan de Heer komt aan het eind van de 70ste week, is dat het begin, allereerst het begin van de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En dat houdt in de terugverzameling van de stammen Israëls in de eerste plaats. En dat is dus waar het over gaat. Maar voor het zover is, dan zijn de Israëlieten niet anders dan de heidenen. Elders heet dat, dan zijn zij een nietszeggend volk, een stom volk heet dat. Ze hebben niets te zeggen namelijk. En ze onderscheiden zich dan ook in niets van de heidenen. Want het zijn gewoon volkeren die hun eigen weg gaan en de Heer niet dienen. Dat is het. En Israël zou Israël zijn omdat het de Heer dient. En daarmee het woord des Heeren bewaart. Maar eigenlijk, dat doet het de hele geschiedenis door. Er komt alleen een moment, dat is in de dagen van de wederkomst, dat de gemeente wordt weggenomen. Dan zijn alle gelovigen van de aarde weg. Dan heb je dus ook niet een volk wat trouw is aan de Heer of een priesterlijk volk. En dat betekent dat er vanaf hetzelfde moment, omdat Israël altijd Israël zal zijn, moet vanaf hetzelfde moment dan toch weer wat Israëlitisch op aarde zijn dat gelovig is. En die breuk die wordt gevuld door de verschijning van de twee getuigen in Jeruzalem. Gaat gewoon verder. Daar. Snap je wel? Maar ja, dat zijn maar twee personen. En dan begint het hele verhaal dus als het ware overnieuw. Maar het wordt opgelost doordat de Heer de hemelen scheuren zal, dat hij zal nederkomen om een oordeel te brengen. Zo wordt het ook beschreven. Over de volkeren der aarde, feitelijk. Alleen de beschrijving is specifiek gericht op de terugverzameling van Israël. Logischerwijze, daar begint het mee. Van Israël als hoofd der volkeren. Kortom, dat de Heer zich verbergt in onze dagen, ligt in deze uiteenzetting besloten, maar ook dat hij zal wederkomen, niet maar op de jongste dag, maar dat hij inderdaad zal wederkomen om oordeel te brengen over de volkeren der aarde, met als strekking dat hij zijn aangezicht niet langer zal verbergen, maar alsnog verlossing zal brengen. En daarover gaan de laatste paar hoofdstukken dan, de laatste drie hoofdstukken van het boek Jesaja. Meer daarover de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de genade die ons geschied is. Dat wij, wie wij ook waren en wat ook onze achtergrond was, dat wij gehoor mogen geven aan uw oproep, omdat uw evangelie gepredikt wordt aan alle mensen alom, zodat zij zich zouden bekeren. We danken u dat wij hem kennen die door u gesteld is om de aardbodem rechtvaardiglijk te oordelen in de toekomst, maar die wij nu ook kennen als de vorst des levens en meer in het bijzonder zelfs als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat we daarop mogen vertrouwen. Dat al uw beloften in hem, in Christus, ja en amen zijn. Dat hij ons hoofd is en dat wij deelgenoot geworden zijn van zijn leven en van zijn zegeningen. We danken u daarom dat wij vooruit mogen zien naar deze gebeurtenissen die van ouds zijn voorzegd. In het vertrouwen dat u inderdaad uw beloften zult waarmaken zoals u dat ook in het verleden hebt gedaan. Daarom zien we uit naar de openbaring van uw heerlijkheid. En hebben alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij en richt u onze hoop en verwachting op u. Amen.